Hoofdstuk 3. Massamigratie van 1800 tot nu.
We zitten nog steeds in de periode van de dunne globalisering. Dus kortom, vanaf Columbus eind 15e eeuw tot het begin van de 19e eeuw. We hebben nu net gekeken naar de effecten van die migratie in het Atlantische deel. Dus Europa, West-Afrika en de Amerika's. Maar terzelfde tijd gebeurde natuurlijk ook van alles aan de andere kant van Afrika. Namelijk in de Indiase Oceaan. Nou, de grote verhaal kent u, de gevolgen van het ronden van de Cabo des Tormentas, of later ook de Cabo de Boa Esperanza, oftewel Kaap de Goede Hoop, door Bartolomeus Diaz, bracht Europeanen ineens in aanraking, althans via de zeeweg, want er waren natuurlijk al lang contacten zoals we zagen, via de landwegen, zeker ook in de periode van de Mongolen, maar via de zeeweg bracht het ze in aanraking met de Aziatische samenleving. Nou, waar gaat het dan om? Het gaat vooral om zeelieden, dus eigenlijk weer die organisationele migranten. Alleen de VOC heeft ongeveer 1 miljoen mensen naar de Oost gestuurd, waar overigens de helft van uit het buitenland kwam, want de meeste Nederlanders hadden daar nou niet zoveel zin in. Want anders dan in Zuid-Amerika waren het niet de autochtonen die doodgingen, maar hier waren het vooral de Europeanen die niet bestand waren tegen allerlei tropische ziektes. Dus het was toch een beetje Russisch roulette als je met de VOC meeging. 1 op de 3 stierf, meestal na aankomst in bijvoorbeeld in Batavia. Dus alleen al de VOC heeft 1 miljoen mensen gestuurd en met name de Engelsen, maar ook wel de Spanjaarden, de Portugezen zijn eigenlijk goed voor de andere 1 miljoen zeelieden in deze 17e en 18e eeuw. Je ziet een hele andere situatie dan in Amerika, dus niet alleen qua ziektes, maar ook zie je daar dat de samenlevingen waar Europeanen mee in aanraking kwamen, waren al oude samenlevingen, waren sterk gevestigd. Het was geen kwestie dat ze die zomaar eens eventjes overhoop lieten. Nee, zij kwamen eigenlijk al in een gebied waar al allerlei handelscontacten, al allerlei culturen bestonden en waar zij zich eigenlijk bijvoegden. Dus niet zo dat Europeanen nou tegen die Aziaten zeiden, jongens, zo gaan we het nu doen. Dat was niet het geval. Echt alleen maar op bepaalde punten, met een betere vuurkracht, et cetera, kon men wel de overhand krijgen. Maar in zijn algemeenheid is er in deze periode nog geen sprake van kolonisatie, zoals we dat later in de 19e eeuw hebben gezien. Wat je vooral ziet is dat Europeanen vooral een beetje aan de randen komen. De randen van India, de randen van China. Japan mogen ze niet eens in. Alleen de Nederlanders op een gegeven moment zijn de enigen die nog mogen handelen met Japan. En dat mogen ze ook alleen maar doen op Dejima, in de baai van Nagasaki. Je kunt dat nog steeds bezoeken. Dus Japan was volledig gesloten vanaf het begin van de 17e eeuw. Handelde wel, maar er kwam eigenlijk nauwelijks iemand in of uit. Dus wat dat betreft zien we een andere situatie dan in het Atlantische gebied. Wat we wel zien in deze periode is ook weer grootschalige slavenhandel, die overigens al bestond. Het ziet er nu naar uit dat die, laat ik zeggen, de omvang van de slavenhandel in de Indische Oceaan daar niet echt voor onderdeed. Nederlanders is een wat anachronistische term. De mensen uit de Republiek, de mensen van de VOC, hebben daar wel aan meegedaan. Ook omdat men slaven naar hun eigen Nootmuskaat-eilanden bijvoorbeeld voerde. Maar dat was ook al een bestaand inheems systeem. Dus je kunt zeggen dat in deze periode Europeanen wel veel contact hadden met Azië. Maar toch nog tamelijk beperkt. En ook niet dat men de zaak zomaar ging overnemen. Het is geen grootschalige kolonisatie, geen imperialisme. Dus samenvattend voor die tweede periode kunnen we zeggen dat de meest spectaculaire veranderingen en ook convergentie, denk ook aan het katholiseren van bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Dus in vrij korte tijd hebben Spaanse en Portugese missionarissen min of meer de totaal Indiaanse bevolking aan het katholicisme geholpen. Uiteraard vaak onder dwang. En die meest spectaculaire veranderingen die vinden dus ook vooral plaats in dat Atlantische gebied. Migraties zijn heel eenzijdig, vooral van Europa en van Afrika als het gaat om aantallen, vooral Afrikanen, naar de Amerika's. Grotendeels gedwongen migraties. En het gaat vooral om aan de ene kant organisationele migranten en aan de andere kant mensen die naar plantages worden vervoerd. Dus eigenlijk het type naar land migratie. Azië, zoals gezegd, veel minder ingrijpende effecten en een voortzetting van die reeds bestaande tijdelijke en organisationele migraties van kooplieden, soldaten, zeelieden, die we ook al in die eerdere periode zagen. Maar toen gingen de contacten en de migraties vooral via land en niet zozeer via zee. Goed, dan komen we op de laatste periode. Ruwweg de laatste 200 jaar. In de migratiegeschiedenis staat hij wel bekend als the age of mass migration. En met name concentreert men zich dan op de Atlantische Oceaan. Ongeveer 50 miljoen Europeanen die vooral vanaf het midden van de 19e eeuw, en sommigen al wat eerder, vooral naar Noord, maar ook wel naar Zuid-Amerika migreren. Daarnaast nog steeds slaven, zo'n 4 miljoen Afrikaanse slaven, nog steeds in die 19e eeuw. Want dat neemt pas in de tweede helft van de 19e eeuw sterk af. En pas in de tweede helft van de 19e eeuw zie je dat die vrije migratie eigenlijk de overhand gaat krijgen. Hier ziet u heel goed dat de migratie van Europeanen echt een fenomeen is van de 19e eeuw.